Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
De Atletico heeft in de eerste wedstrijd laten zien dat ze zowel zonder bal als met bal heel goed zijn. Dus ik zou het eerlijk gezegd, als ik 13 was, zou ik het ook niet meer weten.
Het is dinsdag 16 april en er is weer genoeg te bespreken in een nieuwe FC Afkikken Daily. We gaan vandaag alvast vooruitblikken op de bekerfinale. Dat gaan we elke dag doen. Feyenoord en NEC strijden om de Toto KNVB-beker. Alex Pastoor ging weg bij Almere City. Kreeg echt alle lof van de club zelf, van supporters. We zijn toch een beetje benieuwd, wat zit daar nou achter? Gaan we dat proberen uit te zoeken. Er is natuurlijk Champions League vanavond. En Cole Palmer, die blijft ons maar verrassen. Dus dat gaan we allemaal vandaag bespreken. Wordt ambitieus om dit binnen een half uurtje te doen, Bart Hoffink?
Ja, we gaan het proberen. Maar ja, iets langer dan een half uurtje.
Iets langer dan een half uurtje is niet erg. Wouter, jij wil echt graag elke dag even over de bekerfinale hebben.
Dat sowieso. Ik wil het eigenlijk eerst nog even over jullie shirtjes hebben. Want dit shirtje kan je sowieso niet fout gaan. Maar dit zwarte shirt van Opping.
Ja.
Er zit wel een gat in, zie ik zo.
Dat kan je wel fout gaan.
Je kan dus wel fout gaan, maar met een zwart shirtje met Zidane erop kun je niet fout gaan,
ja,
blijkbaar.
Ja, het is een soort het is een shirt van A Store Like 94. Mm-hmm. Een Brits, een beetje fanshoppie. Achtig van Shopee, van de mannen van Studio Socrates natuurlijk. Achtig bedrijfje. Een beetje vintage voetbaldingen. En dit is een eigen shirt wat ze hebben gemaakt. Waarin ze een soort crossover van een tribute voor Zidane en de film La Haine.
Ja, heel vet man.
Hebben gemaakt. Dus meteen besteld. En ik heb hem nu binnen. Dus ik heb hem aan.
Wow, dit is gaaf man. Ze hebben daar zoveel vette dingen. Ja. Zo'n bobblehead van Totti.
Ja, het is echt. Ik zal de link even in de beschrijving zetten.
35 pond voor neer.
Ja, het is echt een hele vette site.
In een zeer hypothetische situatie dan inderdaad. Ja.
Gaat nog wel wat meer overheen, hè? Met al die import.
Hoop je dat die bij de douane niet tegen wordt gehouden.
Maar goed. Schrok ik ook weer even van.
Kleinigheidjes zijn dat opwinkels. We zullen het even in de beschrijving zetten.
Ja, gaan we doen.
Het linkje. Beekfinale, Wouter Boerkamp. Sta je al een beetje te springen?
Ik wil er steeds meer over weten. Ik wil er steeds meer over lezen. Ik wil er steeds meer spelers over horen. Misschien hebben we het later in de week nog over Kelvin Verdonk. Die natuurlijk wel een link heeft met Feyenoord en zijn familie. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd van met welk gevoel beide clubs vanuit afgelopen weekend naar die finale gaan. Want je kon afgelopen weekend ook wel een beetje terugzien dat er wel een week later wat meer op het spel stond. Yeah. Ja, wat voor gevoel heb jij eraan overgehouden?
Aan Feyenoord dan. Ja. Ja. Wel echt een hele zware wedstrijd tegen Fortuna. Werd in alle opzichten, Bas Nijhuis is er echt al heel veel over gegaan, maar die vond het wel leuk, dat het zo'n wedstrijd werd. En ik denk dat Feyenoord zich ook wel kranig geweerd heeft tegen het fysiek geweld van Fortuna. Alleen soms dacht je wel eens van, jezus, volgende week speel je wel die finale. Ja. En dan dat had ik het ook wel lekker gevonden als het iets rustiger er tegenaan ging. En het was een lelijke zegen. Ja. Niks bij.
Maar denk je ook dat in de hoofd van die spelers al zit, dat je met een ander gevoel die duels ingaat, dat je sowieso in je achterhoofd hebt van als ik direct rood pak, dan mis ik de bekerfinale. Dus ik mag me ook niet uit de tent laten lokken. Ja. Maar vooral die duels. Want eigenlijk wil je eruit blijven. Je wil heel blijven richting die week erop. Dat echt speelt.
Maar weet ik niet. Het was natuurlijk het plan van aanpak van Fortuna. En dat is natuurlijk helemaal het goed recht van Fortuna Sittard. En daar moet je dan mee weten te dealen. Ja, ik denk wel dat dit Feyenoord, dat die ook de duels niet schuwt natuurlijk. Feyenoord vindt het eigenlijk ook wel lekker als een wedstrijd zo wordt gespeeld. Alleen, in een gelijkwaardige wedstrijd, dus in de topwedstrijden, vindt Feyenoord het volgens mij wel prima als het op fysiek aankomt. Mm. In dit soort wedstrijden ben je natuurlijk de betere en dan liever niet. Dus nee, ik denk niet dat er nou meer vertrouwen uit deze wedstrijd is geput. Dat absoluut niet. Maar het is wel lekker dat je zo'n wedstrijd gewoon wint.
Ja. Ja. En is het dan ook nog een goede test richting NEC?
Ja,
of weet ik
zie
niet.
Je dat niet zo? Nee, zie ik niet echt zo. Ik vind NEC wel een ander soort ploeg dan Fortuna. Wil natuurlijk veel meer voetballers zitten. Ook als je naar spelers kijkt, veel meer voetballers echt in. Spelers die de bal aan de voet willen. Dus weet ik niet. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe NEC dat gaat doen. Wij gaan het ongetwijfeld nog heel veel over hebben, maar hoe die dat zien. Of die denken van misschien moeten wij juist wel in die rol gaan kruipen. Ja. Want daar zit wel, er zit wel wat frustratie na het gelijke spel tegen PEC Zwolle.
Ja, zeker. Ja, ik vond het meest treffende daarvoor het interview met Bram Nuiting bij ESPN. Mm-hmm. Die was echt pissig. En die werd na elke zin die uitsprak, werd hij steeds pissiger. Ook omdat zij natuurlijk op twee fronten strijden. Dus je hebt aan de ene kant heb je die bekerfinale, wat in de clubhistorie eigenlijk het grootste is wat je kan bedenken. Omdat ze volgens mij 4 keer een bekerfinale hebben gespeeld en 4 keer niet hebben gewonnen. Mm-hmm. Dus dit zou echt een unicum zijn voor NEC. Aan de andere kant, je moet ook rekening houden met het scenario dat het niet lukt tegen een favoriete team als Feyenoord. En dat je dan nog via de competitie die Europa in wil, wat voor NEC ook weer een heel groot ding is. En ook elke keer als dat heeft plaatsgevonden heel groot was. Of dat nou met Siemer was, die kon in de tijd van Neeskens. Of met in de tijd van Mario Been, dat ze Europees speelden.
HSV, kan ik me herinneren, Udinese?
Die weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond dit qua paraatkennis al best wel oké. Okay. Maar nee, de tegenstanders weet ik niet meer precies. Wel echt een paar hele mooie wedstrijden. Dus dat is natuurlijk ook nog een doel op zich. Alleen ja, het hoofddoel is natuurlijk die beker.
Ja.
En daar werk je ook naartoe. En daar hou je ook rekening mee in die wedstrijd. En ja, ik denk dat het voor beide teams eigenlijk afgelopen weekend een beetje als een tussendoortje voelde. Voor NEC ja, tussen een hele grote overwinning op PSV en de bekerfinale. En voor Feyenoord tussen Ajax de 6-0 en ook een bekerfinale die het seizoen ja kan maken of breken, wil ik niet zeggen, maar misschien wel breken als je hem verliest. Of ga ik dan te ver?
Nee, ik heb echt het daar niet geluisterd. Ik was gewoon
aan het opzoeken. Dit was heel goed gelijk aan het opzoeken, inderdaad. Ja, ja, ja,
gelijk. Dus dat is wel heel erg lekker door uit.
Nee, maar ja, dat nee,
ik vind
het
wel een goede vraag.
De vraag was eigenlijk van nou, het is een beetje laat ik vooral de vraag stellen. Kan dit het seizoen nog breken voor Feyenoord als ze deze niet winnen?
Ja.
Je had wel Champions League. Nou, kijk, je hebt vrij veel punten gehaald. Je hebt een goed seizoen. Je hebt spelers ontwikkeld.
Maar je hebt vrij veel punten gehaald, ja.
Nee, maar dat is zeg maar Slot. En Hartman heeft dat eerder ook gezegd. Je kan natuurlijk die prestatie van 30 jaar geleden, dat je 2 keer achter elkaar in de top 2 eindigt. Dat is nu al meerdere keren uitgesproken door Slot en door spelers.
Ja.
Dus dat wordt ook zo gezien. En dat is natuurlijk, dat is wel een goede doelstelling. Als je door platte resultaten heen wil kijken, zeg maar. Want
ja.
Dit, het puntenaantal, dat zegt, ja, het is volledig afhankelijk van wat die ploegen om je heen ook doen. Want dit puntenaantal is fantastisch. Alleen PSV is belachelijk goed. En bij die bekerfinale, als je die beker zo bent doorlopen en er gebeurt iets geks tegen NEC en je verliest, ja, is dan je seizoen kut geweest terwijl je echt heel veel punten hebt gehaald? Nee, niet. Alleen het voelt wel een beetje zo. Dus ja,
kan dus wel gebroken dan.
Scheurtje.
Ja, ik denk, nou, het kan natuurlijk nog te maken hebben met de, inderdaad, als je hem verliest, met de manier waarop je hem verliest. Ja. Of als je
teleurstelling zal wel heel groot zijn.
Ja.
Echt heel groot zijn. Na Europa, na de titel waar je, die teleurstelling is minder omdat dat al eerder een soort duidelijk werd. Maar die beker zou ook wel een teleurstelling zijn, zeker.
Ja. Ja, en als je hem wint, dan is je seizoen eigenlijk geslaagd. Want veel meer had je ook niet kunnen doen. Ja, Champions League nog een beetje een zuur gevoel over. En ja, dat je
Europa League ook.
Okay, maar en dat Feyenoord het in de competitie heeft laten liggen tegen wat kleinere tegenstanders. Dat misschien ook nog meespeelt.
Maar we gaan het nog veel meer over hebben deze week. Wat ander nieuws. Alex Pastoor. Onze Alex Pastoor, mag ik dan toch wel zeggen.
Jouw Alex Pastoor.
Mijn Alex Pastoor. Ik ben ook echt van hem, denk ik, dat hij dat zo ziet. Vertrekt na dit seizoen bij Almere City. Hij heeft in oktober afgelopen jaar al aangegeven bij de club dat hij zou vertrekken. En op zich nogal mooi als hij het seizoen afmaakt. Almere City geen playoffs, dan eindigt hij precies op 100 duels. Ik zag een prachtig filmpje van Almere City, waarin zijn prestaties werden bewierookt. De rol die hij heeft gespeeld bij een jonge, kleine club. Dat hij ze liet dromen, dat hij de lat heel erg hoog legde.
En vooral promoveren.
Dat kwam elke keer ook wel terug. Hoe bijzonder dat dan is geweest. En hij had een mooi interview met Willem Visser van de Volkskrant.
Ja, ik vond het echt een heel goed stuk. Want kijk, de grootste vraag die je eigenlijk kan stellen is waarom gaat hij weg? En dan zou je in eerste instantie kunnen denken aan sportieve ambities of dat je nog een stapje hoger op wil zetten. Aan de andere kant zijn bij Almere de mogelijkheden ook best prima voor zo'n club. En er zit ook echt een stijgende lijn in. Dus je stapt eigenlijk uit een heel goed project waar je zelf ook nog heel erg verantwoordelijk voor bent geweest. Dus ja, ik vroeg me eigenlijk al van waarom is dat zo? En dat wordt in dat stuk van Willem Vissers heel duidelijk. Dat er voor hem eigenlijk ook meer is dan voetbal. En,
ja, hij wil ontdekken wat het leven nog meer te bieden heeft. Ik wil zorgvuldig omgaan met mijn en met ons. Dan heeft hij over zijn partner geluk.
Ja.
En het, zijn eigen ouders zijn overleden. Dat het daar dat ook natuurlijk... Dat is wel een beetje hoe Alex Persoon natuurlijk ook kennen. Iemand die wel gewoon veel meer nadenkt. En ook echt... Hij geeft zelf aan dat hij die regie wil houden. En zijn agenda wil kunnen bepalen.
Ja.
Die voetbalwereld, daar word je natuurlijk letterlijk geleefd.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel trainers. En je ziet niet veel trainers die dan daadwerkelijk deze beslissing nemen. En B, die hem zo goed toelichten dat je dit kan, deze kant van het verhaal ook een keer
En hoort. Vooral ook op dit moment, man. Het is nu echt een heel dapper moment om nu te kiezen van... Ik ga nu niet die volgende stap zetten die hij sowieso nu zou kunnen maken.
Ja.
Ja, ik vind het een hele dappere keuze, man. En ik vind het een hele mooie keuze hoe hij het uitlegt. Ik snap hem volledig als hij daar... zich zo voelt en voelt dat hij daar behoefte aan heeft, dan vind ik het een hele mooie keuze om te maken.
Maar vooral inderdaad het moment van uitstappen, want hij heeft eigenlijk ook niet alleen Almere een nieuw leven gegeven, want die stonden helemaal, of bijna helemaal onderaan op het moment dat hij begon.
De Xabi Alonso van Almere wordt die ook wel genoemd, want ze stonden, Almere City stond 18e begin 2022.
Ik vind dat je dit niet goed zegt, want eigenlijk is Xabi Alonso een beetje dadelijk Pastoor van Leverkusen. Want Pastoor was eerder. Die is januari 2022.
Je hebt hier volledig gelijk in, Wout, zoals altijd.
2022 al begonnen, dus dat doe je Pastoor toch echt wel tekort. Dus wat dat betreft...
Maar hij heeft ook, je wilde er toen dat hij ook zijn eigen carrière een nieuw leven in plaats heeft.
Precies, want het is niet dat clubs nou in de rij stonden voor Alex Pastoor op dat moment. En hij is...
Anders stap je ook niet in bij een club die 18e staat in de KKD.
Nee, dus dat was op dat moment best wel voor hem ook wel een verrassende stap. Alleen, hij heeft zich nu juist laten zien. En hij is nu misschien weer toe aan een stap naar de subtop of... Ja, misschien een buitenlandse avontuur, wat hij in het verleden natuurlijk ook heeft gedaan. En om op dat moment eruit te stappen is inderdaad heel sterk. Denk ik.
Ja. Zeker na dit seizoen met wat hij nu in de Eredivisie presteert met dit spelersmateriaal.
Ja.
Kunnen alle complimenten naar hem.
Als ik kijk naar de selectie, zeg maar aan het begin van het seizoen, zijn er wel wat mensen bijgekomen. Maar dat had ook net zo goed een FC Volendam verhaal kunnen zijn. Met onbekende namen, met... jongens met een krasje, met jongens die waarvoor je een hele specifieke speelwijze moet hanteren om ze goed tot hun recht te laten komen. En daar is hij allemaal in geslaagd. Zijn nu eigenlijk al veilig. En het was bijna een teleurstelling dat ze van Sparta verloren, waardoor ze nu uitzicht tot play-offs een beetje kwijt zijn. Maar dat alleen al zegt wel heel veel over wat hij gepresteerd heeft en ook welke uitdagingen ligt voor een volgende trainer bij Almere.
Ja, want dat is wel leuk. Hè? Ik zag een lijstje van Voetbal International. Dat vond ik wel echt heel interessant hoor. Hedwiges Maduro, Ricky Kruijs, Michael Reiziger, nu bondscoach van Jong Oranje natuurlijk, Kees van Wonderen en Sipke Hulshoff.
Ja, dan zet je niet laag in ieder geval.
Dat is een mooi lijstje namen.
Zeker als je de laatste twee namen hoort. Sipke Hulshoff, ook bij het Nederlands elftal. Ik denk dat heel veel clubs hem willen hebben als eindverantwoordelijke. Nou, Kees van Wonderen is voor mij echt een vakman. Ik weet niet helemaal hoe hij er in Heerenveen op staat, maar bij Go Ahead was het geweldig. En bij Heerenveen vind ik eigenlijk dat hij het ook goed heeft gedaan. Maar ze hebben ook wel zo'n trainer nodig, denk ik, om het succes van dit jaar om dat te herhalen.
Mm-hmm.
En het is denk ik ook wel een afbreukrisico voor een trainer die erin stapt, dat je waarschijnlijk deze prestaties volgend jaar niet kan evenaren. Ook niet omdat Leslie Manberg niet een... Ja, die heeft wel een aardig vermogen, maar die steekt er niet bijzonder veel geld in om in één keer Almere naar de subtop te stuwen.
Nee. Ik ben echt heel erg benieuwd bij welke trainers uitkomen. Waarbij voor elke trainer is echt best wel wat te zeggen die eigenlijk in dit lijstje... zou heel interessant zijn. Wie zouden jullie het liefste?
Ik zou Reiziger heel vet vinden.
Ja, ik dus ook.
Zou ik echt heel vet vinden. Maar eigenlijk wat jij zegt, ik vind eigenlijk elke naam in het lijstje wel interessant.
Maduro zou ook wel spraakmakend zijn.
Ja. Spraakmakend. En dat is nou net de ene of degene
waarom je het juist moet doen.
Nou, die het juist niet moet doen.
Ja.
Waar ik juist op doelde met afbreukrisico.
Ja, dat je dat vond.
Precies. Juist omdat hij natuurlijk uit een rol komt als assistent bij Ajax, waar heel veel aandacht voor is geweest, waarin zijn rol ook meerdere keren is benoemd, waarbij hij onder verschillende trainers heeft gewerkt, waarbij het niet helemaal niet zo is uitgepakt zoals je vooraf had verwacht. En dat hij een best wel grote naam had toen hij instapte daar als assistent. En als je dan zo'n klus erachteraan krijgt die echt niet makkelijk is, dan denk ik dat het voor hem best wel consequenties kan hebben. Terwijl als je als Rick Kruijs instapt, ja, dan zou je misschien kunnen zeggen van oké, de verwachtingen zijn niet zo hoog. En het is een moeilijke klus om het van Pastoor over te nemen. Dat als hij dan faalt in die klus, dat het voor hem misschien minder consequenties heeft.
Ja.
En ik, ja, hoewel ik Kruijs ook niet meteen zie falen hoor. Op basis van wat hij bij VV heeft laten zien, vind ik echt heel knap.
Ja, sowieso super interessant om dit te gaan volgen. We hebben Alex Pastoor een beetje op een voetstuk gezet. Wie daar ook wel mag staan, is Cole Palmer. Want ja, we hebben hem natuurlijk, we hebben het echt heel vaak over gehad. Maar je kan er gewoon niet omheen. Chelsea Everton gisteravond 6-0. 6-0, ik herhaal even. Chelsea is echt afschuwelijk dit seizoen.
Mm.
Ja. Jamil luistert
gewoon geen club.
En wint gewoon even 6-0. En eigenlijk wint Cole Palmer gewoon van Everton.
Ja, ja, eigenlijk maakt hij dit seizoen van Chelsea nog een beetje draaglijk.
Het is toch, je, we hebben toch heel vaak dat dan teams Cole Palmer FC en zo werden genoemd. Maar hier zou dat toch echt volledig terecht zijn. Echt ja, volledig terecht.
Ja, want ik kan ook buiten hem om niet superveel lichtpuntjes noemen over een heel seizoen in ieder geval niet.
Nee, niet over een heel seizoen. Ik denk wel dat er, het is zo zonde, want Chelsea heeft zoveel van die ja, van die spelers die het eigenlijk alleen verschrikken, zullen we later nog wel opkomen. Maar ik denk dat als bijvoorbeeld, je ziet die goal van Jackson ook gisteren, dat is echt een goede goal. Ik denk als Chelsea wat meer samen gaat voetballen en het samen gaat doen, dan zit er echt veel meer in dan er dit seizoen uitkomt.
Maar daarom was het ook zo makkelijk geweest voor hem om in deze selectie mee te gaan in het frame van oké, het gaat om mij, ik moet het hier laten zien. Terwijl hij zich binnen de Chelsea gek genoeg ook manifesteert als een teamspeler. Of in ieder geval alles doet wat er in die rol van hem gevraagd wordt. Want als jij nu zou moeten zeggen van wat is zijn ideale positie en wat zijn zijn kwaliteiten, waar zouden jullie dan op uitkomen?
Ja, denk dan toch wel dat ik gewoon rechts zou zeggen en het spel maken op rechts.
Ja, ja. Jij op?
Ja, denk het wel. Ja, hetzelfde. En dan, je ziet ook gewoon niet alleen in passing, maar ook gewoon acties. Hij komt zoveel mensen, die eerste goal, man.
Maar op dit moment op dit moment lukt ook wel alles, zeg maar, weet je wel. En dan is het zo lekker. Je ziet in alles zit het vertrouwen. Dus in elke aanname, in elke actie, in elk schot, zeg maar, die goal die hij maakt na die panna, waarbij die 1-2 opzet. Ja. Dat schot is ook echt best wel moeilijk om die nog om daar nog bij te komen, zeg maar.
Maar puur op techniek getrapt. Nul kracht erin. Of ja, zo lijkt
omdat
het.
Het lijkt heel nonchalant getrapt inderdaad. Maar precies. Dat is helemaal niet zo natuurlijk.
Maar er zit toch heel veel snelheid achter met een binnenkant voet. En heel goed geplaatst. Want tegen Premier League keepers is het echt geen makkelijke goal om te maken. Dus daar zit heel veel in. Maar ik vond hem juist heel erg compleet. Dus daarom vroeg ik ook naar die positie. Want hij heeft eigenlijk het vermogen van een lopende 10, zeg maar, om bij een spits te komen. En ook om druk te zetten als een soort tweede spits. Hij heeft de loopacties van een spits om voor de goal te komen. En om bijvoorbeeld die soort van intikker met het hoofd die maakt. Ja, hij loopt wel door vanaf randje 16 naar de plek waar uiteindelijk die bal valt. Dus hij heeft ook de eigenschappen van een spits.
Neusje.
Nou ja, dat inderdaad. En hij heeft de eigenschappen van een middenvelder om bijvoorbeeld de bal op te halen in het middenveld. Of om een paas te versturen. En de creativiteit om ook nog van de zijkant te komen. Dus ik vind,
jij omschrijft Lionel Messi.
Nee. Nee, want die kon geen druk zetten. En dit was geen tweede 10. En dat was geen... Nee. Nee, dus dit is nog weer anders. Ik vind het moeilijk.
Maar zoals je dit omschrijft, dat is een soort de ultieme aanvaller, toch?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat maakt hem ook mega interessant. Ook als joker bijvoorbeeld voor een Engelse elftal of sowieso voor een topclub. En wat dat betreft is het eigenlijk bijna jammer dat hij bij Chelsea is teruggekomen.
En joker op TK, waar zie je hem dan spelen? Want ik zie hem bijvoorbeeld Foden, die gaat als invaller. Maar Foden gaat 100% op rechts starten, denk ik.
Maar waarschijnlijk een Bellingham achter de spits en een Kane als spits. Ja. En dan op links Kirillis. Dus daarom wordt het inderdaad waarschijnlijk ook een joker. Dat hij op 3 of misschien wel 4 posities voorin zou kunnen spelen.
Gewoon Saka, Foden en Palmer voor die rechterkant.
Ja. Ja, en Bowen. Die wordt ook nog geselecteerd.
Bowen ook.
Ja.
Dat is helemaal niet gek. Laatste 4 thuisduels nu van Cole Palmer. 1 goal, 2 goals, 3 goals en 4 goals. Dus die volgende
gaan we voor zitten.
Nu op 20 goals. En dat is hetzelfde als ene Erling Braut Haaland.
Ja. Niet normaal binnen de Chelsea.
Ja, het is echt bijzonder knap. Zou City dan nog kijken van Misschien hebben we dit niet heel handig gedaan. Want het is een bewuste keuze van City geweest.
Ja, Palmer heeft zelf aangegeven ook wel eens dat hij eigenlijk helemaal niet weg wilde bij City. En dat hij liever verhuurd was geweest. Maar ja, het is altijd een beetje nu achteraf kijken toch. Ja, ik weet niet of hij... Bij City had hij in ieder geval niet alles gespeeld. En ik betwijfel ook of als hij nu naar City zou gaan, of hij dan alles zou spelen. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon een betere keuze is voor hem is geweest.
Ja, maar City heeft natuurlijk... Het was voor City een financial fair play transfer, toch?
Ja, je zou je alleen kunnen afvragen van had je dan niet iemand anders moeten laten gaan. Maar ze hebben natuurlijk ook met Laporte bijvoorbeeld, hebben zij best wel goed verkocht, ook in die regionen. Alleen dit was misschien een speler geweest die er eigenlijk wel bij had willen houden. En dan had hij ook wel zijn minuten gemaakt, denk ik, omdat ook Doku bijvoorbeeld wel speelt. Omdat ook Oscar Bob bijvoorbeeld wel aan zijn minuten komt. Alleen ik heb nog even gekeken naar zijn vorige seizoen. Hij heeft volgens mij 41 keer voor City gespeeld. Hij heeft precies één wedstrijd gespeeld als basisspeler in de competitie waar echt wat op het spel stond. Of in ieder geval in de fase van de competitie waarop er nog wat op het spel stond. En dat was in november tegen Everton. Hij heeft volgens mij iets rond de 500 minuten gemaakt. Waarvan ongeveer de helft in 3 wedstrijden dat ze al kampioen waren.
Ja.
Dus dat zegt wel heel veel over zijn status in afgelopen seizoenen. En ja, misschien ook wel wat over dat City hem nog te weinig speeltijd heeft gegeven. Richting de toekomst.
Ja. En voor hem is het natuurlijk fantastisch geweest. Als je ziet wat voor speler hij nu is bij Chelsea.
Ja.
Dat staat natuurlijk wel goed op je cv.
Ja.
Hij is bij de helft van alle goals betrokken.
Ja, dat is echt...
De helft.
47% van Chelsea. Dat is echt gestoord.
dat is echt niet normaal. Gestoord. Hij had er eentje minder kunnen hebben. Ik weet niet of jullie... jullie hebben het sowieso gezegd. Ja, je kon niet bij die pingel.
Ja. Het duurde zo lang dat niemand eromheen kon.
Je hebt inderdaad wel eens dat je dan even gesteggel hebt over wie de penalty neemt. En dan is het na twee woorden heen en weer is het klaar. Maar dit ging echt zelfs nadat hij erin zat. Ja,
Palmer
nog
ging nemen.
Door.
Madueke, die heeft er ook al volgens mij eentje gemaakt. En is ook al één keer, was hij ook al erbij betrokken van.
Ja, en werd hij ook al weggestuurd.
Die is ook specialist natuurlijk. Maar dat Jackson er toen opeens nog bij kwam... Dat
Jackson
was
een post van allemaal.
Ja.
Ja, je had eerst Jackson en Madueke. Terwijl in principe duidelijk zou moeten zijn dat Palmer de penalties neemt. En je gaat er ook niet echt aan twijfelen als je A, een vaste penaltynemer hebt. En B, dat hij ze alle acht daarvoor heeft binnengeschoten.
En C, dat hij op gelijke hoogte met Haaland kan komen. Als
dat was ik ook nog vergeten. Dat is natuurlijk ook nog een dingetje. En dan staan Madueke en Jackson met die bal te rommelen.
Ja.
Niet te geloven. En dan... Zegt ook wel wat, denk ik, over Chelsea. Dat dan uiteindelijk Conor Gallagher erbij komen. Dat is dan nu de aanvoerder. Wat ik ook al vrij bijzonder vind. Gezien zeg maar de status van de club en de status van de speler. Ook niet helemaal in verhouding, maar goed. En dat duurt dan super lang.
Disrespect naar Conor.
Ja, dat is zeker disrespect naar hem. Nou ja, dan vooral naar de club. Maar goed, die moeten dan uiteindelijk bijkomen. Duurt knijt te lang. En dan uiteindelijk... staat Paul met die bal in zijn handen. Ja,
het was is echt schandalig, man. Ik ben benieuwd.
Super gênant.
Ik vond Potje ook van... Hij zei nu ook van... Ja, dit ga ik volgende keer niet meer accepteren. Ja, dit is de laatste keer.
Dit is eigenlijk al de volgende
maar
keer.
Maar ook in waar je het nu als Chelsea zit. Tief die gasten er gewoon uit voor de rest van het seizoen. Of voor de komende wedstrijd.
Ja, kan niet. Weet je wat ze op de bank aan het zitten?
Ja,
helemaal niks.
Nee, maar dit is toch nog erger dan helemaal niks. Dit zijn gewoon twee volwassen gasten, hè?
Ja,
ik vind dat echt bizar.
Ja, ik vind
zeg
het ook.
Zeg maar dat je even... nijdig wordt en dat je die bal dat je één keer zegt, hey, laat mij nemen man, en dat diegene zegt nee, en dat je zegt van gast, kom op, en dat je daarna met één handje door je aanvoerder of door wie dan ook weggaat. Maar dit is gewoon ordinair ruzie.
Jackson moest echt overtuigd worden door Madueke om nog even Palmer te feliciteren met zijn goal.
Ja,
ik zeg echt absurd.
Ja, maar het Palmer, zeg ook wat over Pochettino toch, want dit is tegen
United
ook al gebeurd. En dan had dat eigenlijk al de laatste keer moeten zijn. En vervolgens ben je, wat is het volgens mij, een paar weken of in ieder geval een tijdje later. En dan staan ze weer op het veld. En het is voor het oog van de hele wereld. Je wint met 6-0. Je hebt 4 goals van Palmer. Alleen je kunt hier niet omheen. Nee. Je moet het ook overgaan. Ja, dat is echt super triest.
Het is super triest inderdaad. Vanavond Champions League voetbal, jongens. We gaan even kort vooruit blikken. Gaat het lukken voor Barcelona om stand te houden tegen Paris Saint-Germain?
Als we Luis Enrique moeten geloven, niet. Nee. Maar ik denk het wel, eerlijk gezegd.
Ja.
Ik vind het wel een heel groot contrast tussen wat zij brachten zeg maar, in die eerste wedstrijd en hoe overtuigd hij is dat het alsnog gaat lukken. En volgens mij waren we hier op de bank ook wel redelijk enthousiast over PSG, over die wedstrijd. Mm-hmm. Maar
jij niet?
Nee, tenminste niet over de kwetsbaarheid van PSG in bepaalde fases. Barcelona heeft echt wel de mogelijkheden gehad om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Dus ik vond 3 goals eigenlijk niet eens echt een verrassing vanuit Barcelona. En dat zegt heel veel denken over hoe PSG er op dit moment in zit.
Ja, terwijl alles wat inderdaad Luis-Enrique zegt, waar jij bedoelt, is van dat ze in alles geloven dat ze het recht gaan zetten. Nou, vorige keer had je natuurlijk die uitspraken al van meer Barça DNA dan Xavi. Mm. Nu vond ik dit ook een beetje gek van, hij antwoordde op een vraag van dat hij Xavi wel als coach had gewild, want dan kon hij hem nu door en door lezen. Dan wist hij nu helemaal hoe hij als coach zou zijn. Dan denk ik ook weer, dat is zo'n rare gedachtegang,
ja,
toch?
Het is, die eerste wedstrijd was al een soort schaakspel. En ik denk dat Luis Enrique daar echt helemaal in is gedoken. In zit.
Hij komt uit de Guardiola school.
Dat zal het dan wel zijn inderdaad. Maar ik vind het wel, ik vind het ook wel weer wat hebben of zo.
Die ontspanning, het bouwt spanning een beetje op.
Ja, en dat hij daar, hij is blijkbaar zo overtuigd van zijn kunnen en hoe hij zich heeft voorbereid en hoe PSG zich voorbereidt. Dat hij daarvan overtuigd is. En nu heb ik zoiets van, laat me zien.
Wat?
Ja, het is een hele kleurrijke trainer. Ook wat hij natuurlijk gedaan heeft in zijn tijd bij Spanje. En hoe open hij is naar supporters en zo.
Ja.
Ik denk alleen niet dat het de beste trainer is. Ja, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik toch altijd voor Xavi gaan.
Ja?
Ja. Ja, die heeft, ik moet zeggen dat hij dit seizoen, ik vind het wel knap hoe hij het nog weer op de rit heeft gekregen bij Barcelona.
Ik ben heel benieuwd hoe Barça het gaat aanpakken vanavond, man. Of ze hetzelfde spel gaan spelen als vorige week. Of dat ze toch iets meer het spel willen gaan maken. Ik denk dat dat een verkeerde keuze zou zijn.
Ja, dat direct spel, dat werkt eigenlijk heel goed.
Ja.
Dus ja, en je hebt ook nog die voorsprong. Dus ik denk niet dat er heel veel reden is om daarvan vanaf te wijken.
Nee, ja, lijkt me logisch. Die andere wedstrijd is ook nog wel leuk, hè? Want we zitten natuurlijk dan, tenminste, als ik voor mezelf praat, zit toch weer een beetje richting morgenavond al te gaan met Real City.
Ja.
Maar als je dan deze twee potjes hebt, waar echt nog wel genoeg op het spel staat. Dortmund moet een achterstand goed maken tegen Atletico. Vorige keer was Atletico fucking goed in het begin.
Ja. Ja.
Dan ben ik ook heel erg benieuwd welke kant deze wedstrijd
op
gaat.
Ja, en zeker als je hoort wat Terzic heeft gezegd.
Mm-hmm.
Dat hij zegt van, wij gaan nu Atletico dwingen tot fouten.
Nou,
laat maar zien dan. Gaan jullie dan vol druk vooruit? Ja.
En ga je daarmee Atletico tot fouten dwingen?
Nou, dat vraag ik me inderdaad af.
Ja, de enige die daar denk ik dit seizoen in geslaagd is, is Arne Slot met Feyenoord in die eerste wedstrijd. In die tweede wedstrijd ook al volledig niet meer.
Nee.
Toen dacht je ook van, oké, vooraf was toen een beetje het idee van, misschien heeft Atletico niet de kwaliteiten om er tegen een heel goed Feyenoord onderuit te voetballen. Toen bleek heel snel in de Kuip dat ze dat wel hebben. En dan gaan ze denk ik in Dortmund ook heel snel achterkomen als ze dat gaan proberen.
Ja.
Maar ja, goed, aan de andere kant, wat moet je anders? Want ja, Dortmund heeft en een hele slechte uitgangspositie uit die eerste wedstrijd.
Mm-hmm.
En Atletico heeft in die eerste wedstrijd laten zien dat ze zowel zonder bal als met bal heel goed zijn. Dus ik zou het eerlijk gezegd, als ik dertjes was, zou ik het ook niet meer weten.
Nee, maar aan de andere kant, als je dan kijkt hoe Dortmund die wedstrijd eindigt met die twee ballen op de lat nog. Ja,
daar zat wel veel vermoeidheid van Atletico in.
Ja.
En ik kan me niet voorstellen dat Atletico zo heftig druk gaat zetten als vorige week. Dus die zullen die vermoeidheid niet hebben. En dan denk ik dat het veel moeilijker wordt om door Atletico heen te voetballen.
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen dat Terzic bedoelt met dat gaan volle bak druk zetten. Dat kan natuurlijk ook op allerlei gedeeltes van het veld. Waardoor je Atletico ook op een gegeven moment dwingt. Ja. Om ook grote afstanden te gaan overbruggen. En daarvan dan uiteindelijk te profiteren.
Ja. Ik denk dat zij precies hetzelfde kunnen doen als wat ze in de Kuip hebben gedaan. Onder de druk van de tegenstander uitvoetballen. Ze dwingen tot keuzes, zeg maar. Stap je door of stap je niet door. Zeker wat ze met Dortmund achterin hebben rondlopen. Ja, ik denk dat heel snel fout kan gaan voor Dortmund.
Ja, ik denk ook dat Atletico het gaat lukken, hoor. En ik denk trouwens ook dat Atletico, of ze nou tegen Barça of tegen Paris komen, dat ook een prooi is voor Atletico.
Op zich ligt die route naar de finale ligt wel redelijk open.
Kan je dat zeggen als Barça of Paris op je wacht?
Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker als je kijkt naar het programma van morgen, dan heb je in ieder geval wel de meest gunstige route.
Ja, in plaats van dat je aan die andere kant zit.
Ja.
Ja, dat is waar.
Real Atletico finale. Zou je ervoor tekenen?
Ja, 100%.
Ja, ik ook wel.
100%.
Ja. Alhoewel. Ik wil dat Arsenal nog doorgaat natuurlijk. Ja. Maar als dat niet zo is, dan vind ik Real Atletico wel mooi.
Real Barcelona in de Champions League finale.
Het zou ook wel eens gewoon oorlog
zou ook wel een keer mooi kunnen zijn.
Ja, dat is ook niet verkeerd. We gaan er lekker voor zitten vanavond, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil alle kijkers en luisteraars ook heel erg bedanken. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. En wil je nou ook zo'n kektruitje? Check dan even onze beschrijving. Toedels.